Nee. Wordt er meteen mond doodgemaakt. Allereerst heel veel dank dat u hier bent in, ja, in deze grote aantallen. Rowan, Ruud, Thomas, bedankt dat ik hier mag spreken. Laat ik beginnen, want het verhaal is lang genoeg, dus ik vraag iets van geduld van jullie. Maar ik hoop dat jullie met me meegaan. We rijden door Teheran. Lange autobanen in een stad van 12 miljoen mensen. Het is oorlog en iedere avond weer gaan we slapen met de gedachte, straks is het zover. Straks komen de bommen weer naar beneden. Billboards langs de snelweg tonen portretten van lachende schoolkinderen. Murdered by America in Israel staat erboven. Verderop, als we onder een brug doorrijden, hangt een andere poster. Doodskisten in de kleuren van de Amerikaanse vlag. En die kisten die drijven op het blauwe water van de Perzische Golf. Er zijn weinig mensen op de weg. Nusha, mijn vrouw, tuurt in de verte. Juist nu zijn de koplampen van de auto stuk gegaan. Waar vind ik een garage die open is, die dit type lichten nog in de opslag heeft? Bij een tankstation vraagt iemand aan de pomp tegenover me, wanneer houdt deze oorlog op? Als we thuis zijn, vinden we een van de katten in de kast. Ze heeft net 3 kittens ter wereld gebracht. Mijn schoonmoeder is woest. Hadden we maar kinderen gekregen in plaats van die harige katten. De afgelopen weken was ik in mijn tweede thuisland Iran. Nummer 177 op de lijst van inventarisatie van de persvrijheid van bijna 180 landen. En Iran staat bijna helemaal onderaan. Zelfs Rusland, werd net al genoemd, staat nog 5 plaatsen hoger. En ondanks het feit dat ik van de lokale machthebbers al sinds 2019 niet meer in Iran mag werken als journalist, wilde ik toch half stiekem weer columns voor de Volkskrant gaan schrijven over de oorlog. En mijn inschatting was dat ik daar wel mee weg kon komen. Voor een journalist is het essentieel om ter plaatse te zijn. Afstand verdroebelt alles. Ter plaatse zie je de context. Hoe gebruikt de staat zijn geweldsmonopolie? En hoe gaan mensen daar in het dagelijks leven mee om? Dat en veel andere kanten van inwoner zijn in een autoritair land, dat fascineert me. En die sfeerbeschrijving waar ik net dit verhaal mee begon, had het begin van zo'n column kunnen zijn. Net als onze reis naar Teheran, via Turkije, over land, langs kapotgeschoten fabrieken en nog wel volle supermarkten. Of mijn kriskras door de stad voerende missie om een uitreisvisum in Teheran te krijgen, zo nodig om hier vandaag voor u te kunnen spreken. Ik woon als buitenlander in Iran tegenwoordig op een huwelijksvisum. Wat betekent dat ik zonder toestemming van mijn vrouw en de autoriteiten het land niet uit mag. Uiteindelijk vond ik de verantwoordelijke ambtenaar achter een bureau midden in een park in Zuid-Teheran. Triomfantelijk zei hij, we werken niet meer op kantoor, dan kunnen ze ons ook niet bombarderen. Het zonnetje schijnt, lekker veilig zo. Toen ik eenmaal wilde gaan schrijven voor de krant, maar ook voor deze speech, waren er allerlei praktische obstakels. Om te beginnen had ik, zoals alle Iraniërs, geen internet. Op mijn laptop heb ik geen Word en op de cloud kon ik natuurlijk niet. Dus ik ging schrijven in Notes op mijn iPhone. Wellicht zou ik later wel ergens internet vinden. Maar mijn echte probleem met het schrijven, dat was fundamenteler. Namelijk dat mij bij iedere zin die ik schreef een gevoel van zorg bekroop. Of misschien wel angst. Niet voor de Iraanse autoriteiten, ironisch genoeg, maar voor georganiseerde verdachtmakingen vanuit Nederland. Een land dat, zoals net al gezegd, glorieus op nummer 2 staat van de persvrijheidslijst, net na Noorwegen. Want als ik schrijf over dat billboard met die tekst, Murdered by America and Israel, dan is dat tegen de zere schenen van sommige Iraniërs, zeker van die in de diaspora in Nederland. Want die vinden dat juist de Iraanse leiders verantwoordelijk zijn voor deze oorlog. En daarnaast brachten diezelfde Iraanse leiders in januari zelf duizenden tot tienduizenden mensen, de burgers, om. Volgens de staat zijn er 3.117 mensen omgekomen. Volgens oppositiegroepen wel 45.000. Duidelijker kan ik ook niet zijn. Er kan geen onafhankelijk onderzoek plaatsvinden in Iran. En dan die schoolkinderen die op het billboard stonden. Er kwamen 175 kinderen om bij het bombardement van Amerika op een meisjesschool in de Zuid-Iraanse stad Minab. Maar er is een groep Iraniërs die, ondanks het overduidelijke bewijs, juist zegt dat het de Iraanse revolutionaire garde zelf was die deze schoolkinderen heeft omgebracht in een complot om Amerika verschut te zetten. En moet of mag ik de man bij het tankstation citeren die zegt dat de oorlog op moet houden? Volgens velen in de diaspora willen alle Iraniërs juist meer bommen, zodat het regime valt. Er zijn zeker mensen in Iran die dit ook vinden. Tegelijkertijd is Iran natuurlijk ook een samenleving met veel meningen. En zodra de bommen echt vielen, 40 dagen lang, veranderden veel mensen van mening. Oorlog bleek in werkelijkheid vreselijker te zijn dan sommige enthousiaste promotors hadden voorgespiegeld. En katten en schoonmoeders zijn ook taboe voor sommigen. Die lijken te denken dat een normaal leven binnen een autoritair land simpelweg onmogelijk is. En dat je, als je alledaagse zaken opvoert in je column of in deze speech, daarmee dus het repressieve regime legitimeert. Belangrijk detail, veel van de mensen die zich boos maken over wat ik wel en niet schrijf, wonen zelf in Nederland. Ver weg van de onderdrukking en soms ook zonder maar enige ervaring te hebben met die onderdrukking, nemen ze de maat. Voor mij is dat alledaagse leven juist essentieel, want het raakt de kern van mijn werk, in Iran, maar ook daarbuiten. Ik probeer te laten zien hoe mensen leven in autoritaire landen. Hoe mensen leven onder de beslissingen die worden genomen door hun eigen leiders of andere leiders die ook nog eens een geweldsmonopolie hebben. En daarbij probeer ik de verhalen altijd door elkaar te weven, zoals ik het ook echt dagelijks ervaar. Vreselijke dingen bestaan nu eenmaal naast dagelijkse zaken. En ik bericht over beide. Mijn vrienden in de gevangenis, mijn schoonmoeder die een kleinkind wil, de koffieshop om de hoek en de geestelijke met vuisten in de lucht. Zo samen beschouwd vormen ze een dwarsdoorsnede van de waarheid. Of, nou ja, een poging daartoe. Mijn poging. Waarbij ik altijd hoop de interpretatie bij de lezer zelf te leggen, in plaats van die voor te kauwen. Maar ik moet eerlijk zeggen, een paar weken geleden, halverwege mijn eerste column over de oorlog in Iran, zag ik alleen nog maar rode vlaggen. Los van de online woede die tegenwoordig standaard is, zijn er natuurlijk dan de ingezonden brieven van mensen die het beter weten hoe de wereld in elkaar zit, plus de columns. En kritiek? Kritiek is prima. Kritiek houdt journalisten en eigenlijk iedereen scherp. Maar wilde verdachtmakingen, die kennen een ander effect. Die plaatsen de journalist direct in een kamp. Ik zal een paar voorbeelden geven, noem het een beknopte bloemlezing. Thomas is een agent voor de geestelijke. Altijd een classic, want jarenlang werd ik in Iran juist van beschuldigd een agent voor de Amerikanen te zijn. Erd Brink schrijft niet over onderdrukking. Maar ik heb, en dat is natuurlijk ook gewoon aantoonbaar en opzoekbaar, juist met grote regelmaat over die onderdrukking geschreven, erover gesproken en het laten zien. Een andere populaire is, Erd Brink is bang voor de veiligheid van zijn schoonfamilie. Maar als dat zo is, waarom schrijf ik dan zo vaak dat uitgerekend mijn schoonmoeder zo'n hekel heeft aan de geestelijke en dol is op Trump? Deze verdachtmakingen worden vaak beargumenteerd door copy-paste werk van zinnen die ik heb gezegd of geschreven. Zonder enige context, zonder verwijzingen. Alles om het activistische doel te dienen. En zo, terwijl ik zat te schrijven aan die column of aan deze speech, dacht ik aan de energie die ik toch weer kwijt zou zijn hieraan. Zelfs al negeer ik het zoveel mogelijk. En ik herinner me ook hoe ik tijdens mijn tijd bij de New York Times ook door buitenlandse overheden ben aangepakt als onderdeel van professionele desinformatieoperaties. En toen, voor het eerst in bijna mijn nu 30-jarige carrière als journalist, dacht ik, laat ook maar zitten eigenlijk, die columns vanuit Iran over de bommen. Zelfcensuur. Maar ironisch genoeg, niet vanwege het regime, maar vanwege het feit dat mijn verhaal in Nederland niet meer op kan tegen de beeldvorming en soms verzuipt in een stroom van georganiseerde verdachtmakingen. En dat geldt niet alleen voor mij, en dat geldt niet alleen voor correspondenten, dat geldt voor alle serieuze journalisten. Ik denk dat wij hier allemaal meer en meer mee te maken hebben, in meer of mindere mate. Persvrijheid, dat bestaat ook bij mate van speelruimte van de journalist. En ook al staan we in Nederland op nummer 2, ja, we zijn ook nooit eens nummer 1, hè. Die speelruimte, die is wel steeds kleiner geworden. En mijn vertrekpunt, ik heb hierover nagedacht toen bij het schrijven van deze tekst, bij alles wat ik doe, is de klassieke journalistiek. Erbij zijn. Hoor en wederhoor. Observeren. Complexiteit tonen. Menselijke ambiguïteit laten zien. En interpretatie aan de lezer overlaten. Maar daartegenover staat de onontkenbare opkomst van activistische of morele journalistiek. Dader en slachtoffer zijn hier zo duidelijk als zwart en wit. Moreel goed en fout worden expliciet benoemd en neutraliteit wordt gezien als zwakte. Ter plekke zijn is niet een vereiste. En de invloed van activistische journalistiek neemt toe. De begrippen links en rechts lijken in ons publieke discours soms wel de plek te hebben ingenomen die religie een paar decennia geleden had. Binnen hun eigen zuil, voor diegenen die kiezen daar deel van uit te maken, hebben journalisten opeens wel de waarheid of het morele gelijk. Door een van de twee ideologieën aan te hangen bijvoorbeeld. En voor de duidelijkheid, ik heb het hier niet alleen over rechts, maar ook over links. Beide bouwen aan hun eigen ecosystemen voor een publiek dat bijna nooit meer met de andere zuil in aanraking komt. En het is natuurlijk misschien wel een natuurlijke reactie, in lijn met de polarisatie die overal waarneembaar is, maar de gevolgen zijn verregaand. Niet alleen is er minder streven naar objectiviteit, het aanbod wordt ook schraler. Voor beide groepen geldt steeds vaker het geluid van de ander dient niet te worden gehoord, maar te worden afgebrand. En wat in de politiek al is gebeurd, gebeurt nu ook bij ons, journalisten. Aanvallen over en weer worden harder, persoonlijker. En ja, kijk dan niet raar op als volgend jaar weer een onderzoek concludeert dat het algemene vertrouwen in de journalistiek is gedaald. De loyaliteit binnen de bubbel neemt misschien toe, maar als conclusies vooraf al vaststaan en verontwaardiging selectief is, ja, dan stoppen veel mensen met lezen, luisteren en kijken. In 2023 gaf correspondente Step Vaassen de persvrijheidslezing. Haar glasheldere betoog voor diversiteit van meningen in de journalistiek staat ook vandaag de dag nog helemaal overeind. Ze vatte perfect samen wat mij ook opviel toen ik weer in Nederland ging wonen. Er zijn wellicht wel heel veel meningen, maar ze zijn binnen de twee groepen vaak allemaal redelijk hetzelfde. Voor degene die buiten de lijntjes van de bubbels kleuren, is er geen plek. In 2020 keerde ik, na 19 jaar correspondent te zijn geweest in Iran en het Midden-Oosten, terug naar Nederland. Het was een dieptepunt in mijn leven. Niet vanwege Nederland. Dat is een geweldig land. De Iraanse autoriteiten hadden mijn persaccreditatie ingetrokken. Ook was er een rechtszaak die ik weliswaar won, maar als ik wilde blijven werken als journalist, moest ik alles wat ik had opgebouwd achter me laten en weg. Mijn werkgever, de New York Times, besloot me te promoveren tot Northern Europe Bureau Chief. Ja, ik vond het ook heel apart. Met Scandinavië en Nederland als werkgebied. En Nederland mag, zoals nu al een aantal keer gezegd, op de tweede plaats van de persvrijheidslijst staan. Ik vond het bijzonder moeilijk om hier te werken. Bij straatinterviews hadden velen vaak geen goed woord over voor de media. En in het Midden-Oosten ben ik vrijwel nooit agressief bejegend tijdens interviews. En bij mensen met verantwoordelijkheid, politici, bestuurders en leidende figuren, viel me vaak op dat er angst was om iets verkeerds te zeggen. Na bijna 25 jaar in autoritaire landen, waar verkeerde woorden echte gevolgen kunnen hebben, vond ik dat eerst nogal potsierlijk. Maar al snel ging ik het beter begrijpen. In Nederland was de angst niet voor de staat, maar voor elkaar. Voor de eigen culturele bubbel. Je hoort erbij of niet. En wie daarbinnen de verkeerde dingen zegt, die kan er buiten vallen. En dat is in heel veel landen zo, en elders ter wereld is dit natuurlijk veel en veel erger. In Iranse autoritaire politieke systemen hebben ze een uitdrukking voor deze denkwijze. Je bent Godi, een van ons, of Gere Godi, een buitenstaander. En nou, het mag duidelijk zijn dat je als Gere Godi nooit enige invloed hebt. In de Verenigde Staten is het ook extreem. En wellicht verwoordde president George W. Bush de Amerikaanse invulling van goed en fout het beste tijdens zijn invasie van Irak. You're either with us or against us. Er is geen midden. In Nederland is dat natuurlijk veel minder erg en veel subtieler. En aan de redacteuren van de New York Times hoefde ik ons internationaal bekende begrip poldermodel, waarbij diverse meningen tot een compromis komen, niet uit te leggen. Dat model, compleet ter ziele gegaan in de dagelijkse politiek, is bij velen in de media nog springlevend. Veel wordt afgevlakt en afgesproken, merkte ik. Bij interviews waren altijd de voorlichters aanwezig, soms meerdere tegelijk. Bij de talkshows werden de vragen van tevoren doorgenomen. En na iedere binnengehaalde quote van mij kwam steenvast de vraag van de geïnterviewde: laat je het nog even lezen. Het artikel als samenwerking, als compromis. We spreken dat niet uit, maar de discussie tussen journalist en geïnterviewde gaat vaak over de scherpe randjes van het gesprek. Daar waar passie en eerlijke meningen juist voor verdieping zorgen. Als buitenlands correspondent in eigen land was dat echt een probleem voor mij. Elders ter wereld is dit compromis niet de norm. De standaardsafdeling van de Times, hun ethische vraagbaak, was dan ook falikant tegen inzage geven. Maar in Nederland was dat een automatisme. Onderdeel van de cultuur. Wat kon ik doen? Ik koos voor een Iraanse oplossing. De weg van de minste weerstand in dit geval. Uiteindelijk liet ik quotes en soms artikelen heimelijk aan Nederlandse geïnterviewden lezen, omdat er anders geen beginnen aan was. En deze mores, ja, die werkt misschien wel in tijden van rust. Maar COVID brak uit en alles werd anders. Politiek en media trokken opeens grotendeels gezamenlijk op in de strijd tegen het virus. Het was immers een noodsituatie, zeiden politici en media kopstukken. Maar hierdoor werden wel veel mensen opeens de ander. Namelijk al diegenen die het om wat voor reden dan ook niet eens waren met dit beleid. En natuurlijk deden die mensen op hun beurt vervolgens precies hetzelfde en maakten van de regering, de media en diegenen die het beleid wel volgden, ook de ander. En iedereen kan zich vast nog herinneren hoe diep de scheidslijn in ons land, onze samenleving en zelfs binnen families als gevolg hiervan werd. Hoe pijnlijk de gevolgen waren van het wegzetten van mensen op basis van hun keuzes als de ander. En ik denk dat de coronatijd toch een beetje een model is geworden voor hoe we tegenwoordig problemen in onze samenleving bespreken. En voor de duidelijkheid, dit was een voorbeeld. Ik probeer hier niet, dat zou ook een beetje laat zijn, een kant te kiezen in het coronadebat. Ik geef het voorbeeld omdat het dicht bij huis is. Ik zal voor de vorm ook maar even uitspreken dat ik me direct wel heb laten vaccineren destijds, om niet ook meteen te worden weggezet. Nou, als ik de kritiek op mijn werk in Iran, in het Midden-Oosten, naast de kritiek op de Videoland-serie leg, die ik in Rusland maakte met Roel van Broekhoven, Jaco van het Hof en Dennis Kersten, dan valt me op dat je de kern in één zin kan samenvatten. En dat is: de stem van de ander mag eigenlijk niet worden gehoord. En die ander, die kan vele gedaanten aannemen. Altijd is het iemand of een idee of een land waar we het niet mee eens zijn. Het kan iemand uit de links-rechtsbubbel zijn, maar ook het Iraanse regime. Als we de ander al engageren, dan kiezen we zelf het geschikte moment. En dan doen we dat alleen vanuit onze eigen morele bubbel, van waaruit wij de maat nemen. De ander dient daaraan te voldoen. En natuurlijk zijn Roel en ik er ons van bewust dat we met onze man bij de vijand geen perfecte serie hebben gemaakt. Dat kan ook niet. En dat waren de andere documentaires ook niet. Maar we hebben ook deze serie naar eer en geweten gemaakt. Ik voel ook de pijn van collega's die hun land hebben verlaten. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En tevens snap ik dat sommigen vreselijke dingen hebben gezien in het land dat slachtoffer is van de Russische agressie, Oekraïne. De vijand, in dit geval Rusland, is wellicht de ultieme ander. Geen andere situatie dan een oorlog zet alles zo op scherp. De angst en zorgen die oorlog meebrengt vragen om morele duidelijkheid. Maar kunnen onze perceptie ook vernauwen? Hoe langer het duurt, hoe helderder alles lijkt te worden. Het wordt wij versus zij. Civilisatie versus barbarij. Oceana versus Istesia, waarin de vijand het absolute kwaad is. Waar we concluderen dat we er eigenlijk altijd al mee in strijd hebben geleefd. En waar de vijand op een of andere manier tegelijkertijd angstaanjagend en zwak kan zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid. Voor een klassieke journalist zijn niet alle Russen Poetin. En Russen leven in een dictatuur. Hoe kunnen we ze dan verantwoordelijk houden voor de beslissingen genomen door hun leider? Het feit alleen al dat wij bij die ander waren gaan kijken, was voor sommige mensen al voldoende om het werk weg te zetten als Kremlin-propaganda. Dat 15 ondertekenaars, journalisten, schrijvers en activisten in een brief aan de NVJ hun zorgen uitspreken over mij als spreker dit jaar, vond ik niet alleen tekenend voor deze tijd, maar toch ook een beetje verdrietig. De meeste ondertekenaars hadden niet zelf naar de serie gekeken toen ze hun oproep deden. En is deze lezing wel de juiste plek om in te gaan op hun brief? Daar heb ik over getwijfeld. Maar tegelijkertijd wil ik niet de suggestie wekken dat wij weglopen voor de kritiek. Ik zal daarom de argumenten uit hun brandbrief puntsgewijs behandelen. Een tolk zou hebben gestuurd in haar vertalingen, stellen de ondertekenaars. Maar juist die vertalingen lieten wij na iedere draaidag controleren door een wisselend team van Russisch-talige vertalers in Nederland die nul bewuste fouten hebben ontdekt. Verder stellen ze dat één van de drie producenten in dienst zou zijn van de propagandazender RT. Het is niet zo. Wel heeft hij een film over de Russische geschiedenis gemaakt die in 2017 te zien was op RT, ver voordat die zender in 2022 in Europa werd verboden. En buiten dat bepalen wij zelf wel wie we filmen of niet filmen, niet de producenten. Tot slot vermeldt hun brief ons interview met de Russische politica en voormalig spionne Maria Butina. Zij zou ons hebben geholpen met de serie. Maar sinds wanneer staat geïnterviewd worden gelijk aan het helpen van de journalist? Nou, en na deze drie argumenten bij elkaar te hebben opgeteld, is de eindconclusie in hun brief: Erdbrink omringt zich met Poetin getrouwen. In haar boek Regarding the Pain of Others beschrijft Susan Sontag hoe beelden van oorlog ons besef van het lijden van anderen vormen. Maar dat die beelden het tegelijkertijd ook vervormen, vereenvoudigen en op afstand plaatsen. Haar boek is een verlengde van haar fameuze New Yorker essay dat ze vlak na 9/11 schreef. Daarin hield ze de Amerikaanse intellectuelen een spiegel voor. Gooi je afhankelijk denken niet overboord tijdens momenten van collectieve emotie, was haar boodschap aan hen. Als klassieke journalist blijf ik mezelf kritisch bekijken, juist naar dit werk. Maar ik hou mijn publiek ook graag een spiegel voor. In dit specifieke geval hoop ik dat de briefschrijvers ooit, misschien als de oorlog voorbij is, onze serie weer eens terugkijken. En zich dan nog eens afvragen: was dit nou echt de propaganda waarvoor ik de Nederlanders moest waarschuwen? Was het echt nodig om restricties te eisen bij een toespraak over persvrijheid door een journalist? Of was het te confronterend om de ander te zien? Dank jullie wel.
Dankjewel, Thomas.
Ja, die mag je pakken.